Ik wil heel graag met u de komende weken, misschien wel maanden, een nieuwe serie beginnen. En dan zal ik het heel erg graag, wil ik met u nadenken over de gemeente. De kerk van Jezus Christus, de plaatselijke gemeente en ook de wereldwijde gemeente. En ik had, toen ik op vakantie was, een paar weken geleden met Rietje, toen heb ik al wat schetsen gemaakt van de preken. En, ik maak altijd, zeg maar, 4, 5 preken maak ik preekschetsen van, zodat ik de lijn eigenlijk weet. En ik wil met u nadenken over die beelden die God geeft in de Bijbel, over de gemeente, zoals één kudde, één herder, als zeg maar de bruid van Jezus Christus, het huis van God, het huisgezin Gods, het lichaam van Christus. En toen ik deze week zeg maar die eerste schets begon uit te werken, en dat ging eigenlijk over één kudde, één herder, toen ik het wilde opschrijven, toen voelde ik, of ervoer ik eigenlijk dat dat nog niet aan de beurt was. Voordat we daaraan beginnen, kreeg ik de vraag voor mezelf eigenlijk, waarom heb ik de gemeente überhaupt nodig? Waarom kan ik niet thuis alleen christen zijn? Want je ziet eigenlijk heel vaak dat mensen of geen thuis hebben, christenen die geen thuis hebben, vaak is dat ook door teleurstelling. En dan zie je dat, ik spreek nogal wat met mensen die erg teleurgesteld zijn in de kerk, in het lichaam van Christus, in de plaatselijke gemeente. En die dan eigenlijk uiteindelijk op de bank bij Ower of Power op zondagmorgen de tijd doorbrengen. En toen dacht ik van, ik wil echt erover nadenken en ik zal u ook vanmorgen proberen die vraag te beantwoorden. Waarom heb ik de gemeente nodig? En daar zitten heel wat persoonlijke tinten in. Omdat ik al 30 jaar, zeg maar, of meer dan 30 jaar in deze gemeente samenkom met broers en zussen, zitten daar ook heel wat persoonlijke dingen in die ik met u wil delen. Gewoon ook om te weten waarom is, zeg maar, waarom heeft God nu de gemeente gegeven? Dat is al voor de grondlegging der wereld in zijn gedachten geweest. Maar wat, en dan focus je het eigenlijk heel persoonlijk op u persoonlijk in, want daar kun je dus natuurlijk ook weer een heel wat preek over houden, waarom God de gemeente gegeven heeft. En dat zal ook in de loop van zeg maar al deze weken dat we daarover gaan nadenken aan bod komen. Maar ik wil het heel erg persoonlijk maken, waarom heb ik de gemeente nodig, waarom, en dan het ik, niet op mij alleen, maar ook op u betrokken. Waarom heeft u een plaatselijke gemeente eigenlijk nodig? En ik wil daarvoor lezen, Efeze 4, vers 11 tot en met 16. De teksten die ik gebruik, die zullen achter me geprojecteerd worden. Dan zal ik nog even bidden en dan zal ik met u verder daarover nadenken. In Efeze 4, vers 11 tot en met 16, wordt geschreven, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. En dat, als je het in de context ziet, dan is het zo dat de Heere God geeft de gave aan de persoon, dus een apostel, de profeet, de evangelist, herder, leraar. En deze bedieningen, die geeft hij weer aan de gemeente, aan de plaatselijke gemeente. En deze bedieningen, die zijn erop gericht om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. En nu moet je het, totdat, dat is het doel, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Je moet zich dat eens laten doordringen, wat dat totdat is. Dat we de volle maat, zeg maar de volheid van Christus, mogen bereiken. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwalingen te verleiden. Volgende sheet, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En dan gaat het over de gemeente. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning heeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, zo verkrijgt de plaatselijke gemeente, zo verkrijgt de kerk van Jezus Christus zijn groei, met het doel tot opbouw van zichzelf in de liefde. Laten we zo samen even bidden. Vader, we willen u zo danken dat in de Efezebrief zo staat dat al voor de grondlegging der wereld was het plan van u om uw zoon een bruid te bereiden. Was het plan de gemeente van Jezus Christus, een lichaam, een huis van u waar u kunt wonen. Prachtige beelden om ons te laten zien wat uw gedachten zijn over de gemeente. En ik wil u zo bidden vanmorgen dat u echt tot ons hart wilt spreken, dat ik met passie dit kan doorgeven, wat u deze week, hoe u me gezegend hebt. En wilt u het vermenigvuldigen? Ik wil het u ook zo teruggeven nu in uw handen, als broden en visjes, dat u het zegent, het breekt en uitdeelt om het voeden van onze zielen. Om tot die volheid te komen, om die kennis van Christus te verdiepen. Heere God, wil die zo bij ons zijn in die rust en stilte en dat we echt die intense vrede mogen ervaren van Jezus in ons midden. Amen. Als ik denk aan de gemeente, dan denk ik natuurlijk in het bijzonder wat de gemeente voor ons persoonlijk betekent, voor ons als gezin betekent, voor ons huwelijk heeft betekend, maar ook wat ik ben geworden, wie ik ben geworden. En ik wil even met u nadenken over dat doel en de roeping die u heeft. En dan laten zien in de preek wat het nu praktisch betekent om te groeien in de liefde, waar eigenlijk hier in dat gedeelte eigenlijk over gaat. Zo'n 30 jaar, meer dan 30 jaar geleden, werden wij geroepen, Rietje en ik, om als oudste echtpaar hier deze gemeente te dienen. En daar waren toen al in die tijd, toen ik werd geroepen, toen was het de gewoonte in de, in de gemeente om kaartjes uit te delen. Dat was in 1976 dat ik in 1987, toen ik geroepen werd om deze gemeente te dienen. En ik kreeg toen in die jaartekst, 1 januari 1987, kreeg ik als jaartekst: die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En ik wist eigenlijk niet wat ik daarmee moest. We waren toen pas 3-4 jaar in de gemeente. We waren mee aan het bouwen. En toen toen werd er op een gegeven moment in dat jaar verteld dat de oudsten zouden worden aangesteld. En toen dat actueel werd, dat de oudsten werden aangesteld, toen kreeg ik echt op mijn hart: God gaat je daarvoor roepen. Ik ga je daarvoor roepen. Ik wist niet wat het inhield, maar en 17 mei 1987 werden we toen aangesteld als oudste. En deze tekst van: hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen, is continu, altijd met me meegegaan. Ik draag het kwartje nu al 30 jaar in de Bijbel. Om als het moeilijk is, als ik niet weet hoe verder, dan kijk ik daarnaar. En op de achterkant heb ik ook dingen geschreven hoe God dat verwerkt heeft. Hoe hij dat in zijn trouw daaraan zich heeft gehouden. En het bijzondere is eigenlijk dat je dus meteen eigenlijk al ziet dat God met iemand persoonlijk bezig is, dat hij het door iemand heen wil doen. Dat je het niet uit jezelf moet persen. Ik wist eigenlijk toen tot tijd helemaal niet waar ik aan begon. Gelukkig maar dat ik niet alles kon overzien, waar de dieptes en de hoogtepunten lagen en waar ik eigenlijk met lege handen stond, en dat je aan een ziekbed staat of bij een stervensbegeleiding of de grote problemen in een mensenleven, en je luistert erna en je denkt: Heer, wat, wat wilt u nu? Wat moet ik nu? En dan kwam deze tekst. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Toen we zeg maar, aangesteld werden, was er nog een tweede tekst die me heel diep raakte. En dat heeft me altijd zeg maar, de intense motivatie gegeven om deze gemeente echt volledig, echt onvoorwaardelijk te dienen. En die haalde ik eigenlijk uit Handelingen 20, vers 28. Daar is, zeg maar, de context is dat Paulus, die ontmoet daar de oudste van Efeze. Hij weet dat deze mannen het ontzettend moeilijk zullen gaan krijgen in hun bediening. En dan zegt hij, als hij daar zeg maar, met die oudste in Efeze zeg maar, bij hen samen is, en Paulus is eigenlijk op weg naar Jeruzalem, en hij weet dat hij daar gevangen zal worden en dat hij daar ook zal gaan sterven. En als je dus met mensen samen bent, en je weet, dat is de laatste keer dat ik hem zie, en hij had zeg maar, heel veel betekend voor die gemeente en die oudste in Efeze, dan is het zo dat je dus weet van, dan ga je niet over koetjes en kalfjes praten. Dan ga je het echt hebben over de dingen die ontzettend essentieel zijn. Want je weet, ik zie ze niet meer terug. En ik ga op weg, want er is ook iemand die zegt, Paulus, ga niet naar Jeruzalem, je zult daar sterven. En hij weet dat hij zal gaan sterven. En dan is dat de tekst die tegen die handen, tegen de oudste in Efeze zegt, hij ziet dan toe op uzelf en heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En dat heeft mij diep geraakt. De waarde van iets wordt bepaald door de prijs die daarvoor gegeven wordt. En als je kijkt wat de waarde is van zeg maar, de gemeente, van de kudde, zeg maar, het eerste is eigenlijk dat de oudsten, die staan niet boven de gemeente, die staan midden in de gemeente, die staan te midden van de gemeente. Dat maakt het ook soms, brengt alle dingen heel goed in balans, maakt het ook soms moeilijk, maar dat is gewoon dat je te midden bent. Maar dan komt die tekst dat de Heere God zegt, zie toe op uzelf. Dat is aan de ene kant een persoonlijk woord, dat je dus echt moreel, in morele zin, dat je je rein houdt, in geestelijk morele zin, dat je je rein houdt. Dat is een opdracht voor iedereen. Maar je ziet eigenlijk de catastrofe als er in gemeentes oudsten vallen, of dat ze dus in onreinheid gaan leven, of dat ze de zaak bedonderen met financiële zaken, wat dat voor een ramp is voor meerdere mensen eigenlijk in de gemeente. Dus dat zegt, zie toe op uzelf. Dat is de eerste persoonlijk. Maar Paulus zegt ook tegen de apostelen, of tegen de oudsten, zie toe op uzelf. Dat wil eigenlijk zeggen, het staat daar ook in meervoud in het Grieks. Zie toe op uzelf dat je onderling met elkaar eigenlijk toe moet zien. En dat betekent dat we ook hier in de gemeente, Johan en ik, we dragen verantwoordelijkheid naar elkaar toe. En we leggen ook verantwoordelijkheid af naar elkaar toe. En we zijn te bevragen op eigenlijk elk ding van ons leven. En zodat we toezien, dat je echt toeziet op elkaar. Maar dan komt de motivatie kwam uit die tekst, dat er dan staat van die hij, zeg maar de gemeente van God, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. We zijn heel sterk in de evangelische wereld om zeg maar het, en dat is ook waar, en dat is ook een enorme zegen, dat Jezus voor mij persoonlijk gestorven is. Als we het hebben over waarom is hij aan het kruis gegaan, dan zeggen we, hij is voor mij aan het kruis gegaan, om mij te verlossen. Maar het is een belangrijk aspect wat voor de grondlegging der wereld eigenlijk al was vastgelegd. En daar zullen we ook de komende weken veel meer over nadenken. Dat het niet gaat alleen maar om uw persoonlijke verlossing. Maar dat God een bruid in gedachten had voor zijn zoon. En dat hij deze bruid ging kopen met het bloed van zijn eigene. Met zijn eigen bloed. Met de enige geboren zoon. Met het bloed van zijn zoon. Kocht hij zich een bruid. En als je dus gemotiveerd wilt zijn om in de gemeente een bediening uit te oefenen, ik heb toen ook het commitment gegeven dat ik zei van, ik wil mijn leven investeren in iets wat eeuwigheidswaarde heeft en ook voor eeuwigheid blijft. Daarom ben ik ook niet voor een stichting gaan werken of in een, alhoewel dat prachtige bedieningen zijn. Ik heb ervoor gekozen met Rietje om in de gemeente te zijn, omdat ik zag die kostbaarheid die God gegeven heeft in deze gemeente, dat hij het door het bloed van zijn eigene heeft verworven. En ik zeg je nogmaals, de prijs bepaalt de waarde. En wat is eigenlijk die prijs? Het bloed van Christus, dat werd vergoten, niet alleen voor onze persoonlijke berenning, maar God kocht door zijn eigen bloed zijn prijs. Wat is die prijs? Om dat een beetje te beseffen, ik denk veel na over Gods heerlijkheid en over Gods glorie. En zo ook deze week, toen dacht ik, was ik na aan het denken, Heer, wat is nu die prijs? Hoe kan ik dat nu het beste duidelijk maken? Maar als u een balans zich voorstelt, en op deze balans, dan legt u alle goud, alle zilver, alle edelmetalen. U legt daarop de hele schepping. U legt daar de heerlijkheid van de maan en de zon en de sterren op. U legt daar het hele heelal op, wat een wonder is waar we nog steeds van aan het ontdekken zijn. U legt dat op de balans. En op de andere kant komt Jezus. En dan slaat die balans door. De uitnemendheid van hem, de heerlijkheid van hem, de schoonheid van hem, die slaat door die balans. Daar is niks wat vergelijkbaar is. En als God dan een prijs, want u kunt zich wel voorstellen, ik heb wel eens ooit de vraag gekregen, hoe is het nu mogelijk dat één persoon sterft en dat daardoor iedereen gered wordt die hem als Heer en Verlosser ziet, door één persoon? Is dat lijden dan genoeg geweest van die ene persoon op het kruis? Die 3 uur maar, zei hij. Is 3 uur lijden genoeg? Er zijn mensen die lijden jaren. Je leest getuigenissen van Noord-Korea en van jaar in jaar uit lijden mensen. Waarom dan die 3 uur van lijden van Jezus is? Waarom is dat genoeg voor u, hoe we hier zitten? Voor alle broeders en zusters in het land. Voor alle mensen die op de wereld zijn. Voor alle eeuwen. Van diegenen die geboren zijn en ze zijn gestorven, en diegenen die nog geboren zullen zijn, worden en de terugkomst van Jezus zullen zien. Waarom is dit genoeg? En het ligt niet in die 3 uur. Wat in die 3 uur eigenlijk gebeurt, is dat God zijn zoon neemt met zijn heerlijkheid, met zijn uitnemendheid, met zijn schittering, met dat wat zijn weerga niet kent. En aan de ene kant zet hij de schuld van u en van mij op die balans. En dan komt hij met zijn zoon, zijn enige geborene. En die legt hij op die andere kant van de balans. En dan slaat die balans door. En God heeft genoegdoening. Er is een genoegdoening gebeurd. Er is voor de schuld, die is betaald. En dat is zo indrukwekkend. Als we dat beseffen, mijn schuld is betaald. En we, van die glimp, daar mogen we iets van zien. En nu gaat het er eigenlijk om, wat is nu het doel van uw verlossing? Want zo dadelijk kom ik op het doel van de gemeente. Waarom heeft u de gemeente nodig? En het is zo ontzettend belangrijk dat u beseft eigenlijk, dat wat is nu het hoogste doel? Is het hoogste doel van uw verlossing de verlossing van u? Is het hoogste doel de vergeving? Is het hoogste doel de verzoening of de heiliging? Of wat is het hoogste doel, een kind van hem te zijn? Wat is het uiteindelijke doel van ons? Dat is ontzettend essentieel. Want anders, als u dat doel niet ziet, als u niet weet waarom waar u naartoe gaat en wat u doet. Kijk, als we mensen vragen, weet je zeker dat je naar de hemel gaat? En dan zeggen ze, ja, ik ben er zeker van. Maar wat doe je daar dan? En de eeuwigheid. En dat staat geschreven in Johannes 17. Als Jezus dan op het laatst van zijn leven bidt voor u en voor mij. Ik heb dat hoge priesterlijke gebed heb ik wel eens vaker behandeld. Maar dan staat er een passage dat hij bidt voor u en mij. dat de Heer Jezus zegt in Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. U mij gegeven hebt, kun je op dat je dat persoonlijk deel van uitmaakt natuurlijk, maar u die mij gegeven hebt, dat is de gemeente. Want de hele context waar het daarom gaat, dat is de u die jij mij gegeven hebt, zijn alle gelovigen die naar hem toe komen. En dan staat er dat waar ik ben, ik wil dat ze waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Het einddoel is het genieten van die heerlijkheid van Christus. Dat je in de, zeg maar, in de nabijheid, in het vaderhuis bent, en dat je ziet de afdruk van zijn wezen. Dat je die heerlijkheid van het beeld van de onzichtbare God mag proeven, mag zien, mag genieten. En ik probeer me dat voor te stellen, ik kan me daar helemaal geen voorstelling van maken, maar als ik soms dan wandelen we in de bergen. Rietje en ik zijn echt wandelaars. We gaan dan op 2000 meter hoogte met de lift. We lopen dat niet, maar dan gaan we dan boven gaan we dan lopen. En dan is het zo dat als je dan, zeg maar, op een gegeven moment kom je op een bankje. En dan hebben we eigenlijk meestal alleen maar water en wat brood mee. En dan zitten we op de bankje en dan kijken we naar die schoonheid van de schepping. En dan zeggen we tegen elkaar, zullen we hier blijven? We willen hier niet meer weg. We willen niet terug naar alles wat weer staat te wachten. Het is genoeg zo. En dan heb je wat water en een broodje en je vrouw bij je. En het is genoeg. Je geniet. Je geniet omdat je in die schepping die heerlijkheid van God ziet. Je ziet in die schepping, zie je iets van zijn glorie en van zijn heerlijkheid. En dat is maar een glimp. Dat is maar een glimp wat u staat te wachten als u Christus kent. Want dan zullen we zijn in zijn tegenwoordigheid en van aangezicht tot aangezicht zien. En dan is het zo dat we daarin van kunnen genieten. En de gemeente is een middel om u daarvoor klaar te maken. De gemeente is het middel wat God gekozen heeft door zijn Heilige Geest en door zijn woord om je klaar te maken en daar nu al mee bezig te zijn. Om daar nu al met die heerlijkheid van God bezig te zijn, met die heerlijkheid van Jezus. En daardoor is er verzoening nodig, is er vergeving nodig, is er heiliging nodig. Maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is wat Jezus voorbidt, dat hij zegt, ze komen daar waar ik ben. En ze zullen mijn heerlijkheid zien. En dan zit je daar met alle heiligen, zoals Openbaring 21 dat zo beschrijft. En je bent verzadigd van het goede. Je bent verzadigd van het beste. Weet je, ik heb soms, denk ik wel eens, van Heer, als ik over de liefde van God nadenk, en ik gebruik dat wel eens vaker, dat beeld, maar dan zit ik bij hem en dan drink ik van zijn liefde, en dan is het één druppel, en die verzadigt me al. Ik kan niet meer aan, Heer, van uw liefde. Die ene druppel, dat is zo onindrukwekkend, zo verzadigend. En dan besef ik dat God een oceaan is. En ik kan het niet bevatten. En daarvoor hebben we elkaar nodig, om dat te bevatten. Het is alleen maar mogelijk door met elkaar echt op te trekken om die glorie van God en die glorie van zijn wijsheid, die glorie van hem te zien. Dat kun je niet alleen. Je krijgt een druppeltje en dat is genoeg. Je kunt niet meer aan. Maar het is een oceaan. En die oceaan moet je gaan ontdekken. En dan zul je zoiets zien, zoals Jacobus, Johannes en Petrus op die berg, als Jezus hem meeneemt en dan die sluier wordt weggetrokken van zijn menselijk lichaam en hij daar als de verheerlijkte Heer staat, en dan staat er Mattheüs 17 vers 22, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht en een licht in de wolk overschaduwde hen en een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We zullen genieten van, hoe God, de Vader, geniet van zijn Zoon. We zullen zien de vreugde die God heeft in zijn Zoon. En we zullen ervaren wat God voor een vreugde heeft, wat hij zeg maar in u vindt van zijn Zoon. En daar is God nu mee bezig. Wat hij vindt van u, in u, van zijn Zoon. En om Christus te openbaren, voorbereid te zijn op deze roeping en dit einddoel, is de plaatselijke wereldwijde gemeente die God als middel gebruikt om ons te vormen. Efeze 4, vers 12 en 13 staat, om u toe te rusten tot het werk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot die eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot maat van de grootte van de volheid van Christus. Elke bediening, alles is in de gemeente daarop gericht om tot die maat en grootte van de volheid van Christus te komen. Een andere tekst zegt in 2 Korinthe 3, vers 18, wij allen nu, ook weer daar, wij allen nu, dat is de gemeente, wij allen nu, die met de onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Het is dus een proces. En dat proces begint hier. Dat begint niet in de hemel, dat begint hier. Dat begint hier door met mensen samen op te trekken die u niet liggen. Door met mensen samen op te trekken die u zelf niet hebben uitgekozen. Weet je, het bijzondere is, ik heb een bedrijf geleid, jarenlang. En het bijzondere was, ik mocht daar directeur van zijn, ik mocht dat bedrijf leiden, ik mocht, het bedrijf was heel bijzonder om leiding te geven aan mensen. Maar het grote verschil in het leiding geven in gemeente en een bedrijf, gemeente is vele malen moeilijker. Waarom? Omdat je in een bedrijf, daar heb je sollicitatiegesprekken, dan ga je kijken wat is de kennis van de persoon, hoe bekwaam is die, je krijgt een proeftijd. En na 6 maanden dan zeggen we, oké, het gaat goed. Of we nemen afscheid van elkaar. Dus je kiest je eigen mensen uit. Maar broers en zussen, die kies je niet uit. Je bent in een gezin geboren en je zult het ermee moeten doen wie je broer en wie je zus is. Je kunt niet zeggen, ik ga bij de buren wonen. Je kiest niet uit. En dat is zo bijzonder dat God ons in een gezin plaatst waar je dus niet gaat uitkiezen. Natuurlijk kiezen we dat je hier aansluit. Maar als het goed is, dan denk je erover na en bid je, Heer, waar wilt u mij plaatsen? Waar wilt u dat ik een plek vind in een huisgezin om daar mee te werken in het dienstbetoon? Om te werken aan dat doel, om het te laten gebruiken in de ander en zelf zeg maar opgebouwd te worden. En dat proces, dat is een heiligingsproces. Dat is zeg maar dat we op Jezus gaan lijken. Dat we zien van moreel en sociaal en geestelijke talenten en gaven die God gegeven heeft, dat die worden gesteld, dat die zeg maar om in zijn nabijheid te komen, om zijn glorie van hem te zien en van zijn Zoon te genieten. En ik wil het heel praktisch maken. Tot nu toe is het eigenlijk dat ik u heb laten zien waar het doel is. Wat is het doel? Dat is het prachtige doel, om te genieten van die glorie van God. Maar nu staat er in Efeze 4, vers 16, staat, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. En er is geen bediening of groei als het niet gepaard gaat met liefde en niet gepaard gaat met groei en liefde. En hoe groei je nu in liefde? Ik heb in de vakantie heb ik daar veel over geschreven en veel over nagedacht. En ik moet zeggen, datgene wat ik nu vertel, dat is meer een spiegel voor mezelf geweest. En ik laat die deelgenoot van zijn. En ik denk wel dat u dat zelf ook wel als een spiegel zult ervaren. groeien in liefde. Weet u, er zijn een paar fases die ik met u eigenlijk eens wil doorstappen. Die heb ik heel erg herkend in mijn eigen leven. Vandaar dat ik ook in de ik-vorm veel zal spreken. Ik doe het eigenlijk zelden in een preek, maar ik wil dit ook als een opstapje zien. En ik denk zelf ook dat je daar uzelf in zult herkennen. Ik herken het in mijn eigen leven. Ik herken het in de mensen waarmee ik zeg maar optrek. We zijn naar Gods beeld geschapen. En het bijzondere is, eigenlijk alleen door de zondeval is dat beeld heel erg geschonden. En wat het prachtige is, een van de kenmerken is dat God liefde is. En dat betekent eigenlijk dat wij het vermogen hebben om lief te hebben. En de Bijbel die gaat daar echt van uit, dat wordt ook nergens uitgelegd, dat is gewoon een vanzelfsprekendheid. Die vanzelfsprekendheid is dat elk mens van zichzelf houdt. Dat er echt eigenliefde is. Dan zie je eigenlijk in Matthäus 22, vers 39, dat het tweede gebod is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat is namelijk een gegeven. Een mens houdt van zichzelf. Als u dat niet gelooft, wat dat betekent, dan moet u eens kijken naar spelende kinderen onder de 3 jaar. En ze willen samen hetzelfde speelgoedje hebben. Dan is zeg maar een kind van nature, zegt het is van mij. Het zijn 3 woorden die ze snel leren. Papa, mama en van mij. Want die liefde, die zelfliefde, die is erg verworden naar egoïsme. Dat is hier eigenlijk iets van, ik houd van mezelf en ik vind eigenlijk dat een ander dat ook moet doen. En je ziet eigenlijk dat veel mensen, eigenlijk kun je zeggen iedereen, die is op zichzelf gericht. Natuurlijk kun je zeggen van, er zijn veel mensen die goede werken doen en die anderen verzorgen. Maar van nature is het gewoon zo dat je op jezelf gericht bent. Zelfs als we mensen dienen, kan het zijn dat we het voor onszelf doen. En dan zie je eigenlijk dat die liefde, kom je tot de ontdekking eigenlijk dat iedereen daar zelf mee bezig is. Je vindt eigenlijk dat anderen weinig oog hebben voor je, dat het geluk wat je hebt, dat is, anderen zouden daaraan moeten meewerken. Sommige dingen lopen tegen. Mensen, als je kijkt op de werkvloer, wat het daar eigenlijk allemaal te betekenen heeft, dan zie je eigenlijk dat de mens, eigenlijk tot de vaststelling kom ik, ik heb mezelf lief omwille van mezelf. Dan hoor ik over Christus. Dan hoor ik, zeg maar, over dat God van me houdt. Dan hoor ik dat God me waardeert. En dat God me wil dienen. Ik voel me tot God aangetrokken, want eindelijk is er eigenlijk eens iemand die in mij echt geïnteresseerd is. En dan is het zo dat je dus zegt, hij zal in mijn behoeften voorzien. Hij zal mijn leven beter maken. Ik houd van God omwille van mezelf. Dat is de tweede fase. En weet u hoe dat bij mij eigenlijk afspeelde? Dat was zo dat ik kreeg met het evangelie eigenlijk te maken. Door in de klas van Rietje zat een vriendin, die was christen met haar man. Die kwamen bij ons op bezoek en ik hoorde van Christus en ik had geen werk. Ik was toen eerst in de militaire dienst, maar daarna had ik geen werk. We hadden geen huis. En toen ik van Jezus hoorde en van dat God zeg maar in behoefte voorzag, toen heb ik eigenlijk gebeden en zeg, Heer, als u in mijn leven komt en ik krijg een huis en ik krijg werk, dan geloof ik in u. Dan is dat voor mij een bewijs dat u bestaat. Ik schreef in mijn dagboek, ik heb dat dagboek nog, of eigenlijk is het een klapper van 1976, was ik de Bijbel aan het lezen. Ik heb dat deze week bekeken, van wat zijn de teksten die ik toen van buiten was aan leren. Wat waren eigenlijk de teksten die me erg aanspraken. En je kunt het eigenlijk samenvatten met één tekst uit Johannes 17, vers 5, Johannes 15, vers 7. Vraagt wat je maar wilt en het zal u geworden. Dat was de leidraad. En het ontroerende was, het diep ontroerende, dat God me een huis gaf. Het diepe ontroerende was dat ik op een wonderlijke wijze aan werk kwam. Waar het, dat werk, dat was zo intern gegeven, dat ik daar zelf een zaak mee kon starten. Het was eigenlijk zo ontroerend dat het eigenlijk samengevat was. Heer, maak me gelukkig. En hij kwam en gaf dat. Maar wat je dan krijgt als dat blijft, dat is dat je naar de kerk kunt gaan als naar een restaurant. Je gaat naar de kerk en je zegt, God wil mij dienen. God komt in mijn behoeftes, in mijn behoeftes tegemoet. En ik ga naar de kerk als een restaurant. En als het niet smaakt, dan zoek ik een ander restaurant. Want het gaat om mij. Het gaat ook om mijn behoeftes. En je ziet eigenlijk, door de jaren heen heb ik al heel wat gezien. En er zijn heel wat christelijke organisaties die op deze manier het evangelie verkondigen. Als ik kijk naar Trin, bijvoorbeeld, is een organisatie, of Toronto Blessing. Dat waren organisaties, en die komen en gaan, en zo zul je nu ook weer organisaties zien, die komen en gaan. Ik wil niet met het badwater het kindje ook weggooien, maar als je gericht bent van, kom naar Jezus, want hij maakt je gelukkig, hij maakt je rijk, en hij zorgt dat je geneest, en dat aan jouw behoefte wordt voldaan, dan groei je niet meer in de liefde. Dan blijf je steken in, ik heb God lief omwille van mijzelf. En in 1 Petrus 2 staat geschreven dat je leven dan onvruchtbaar wordt en doelloos. Maar het bijzondere is, op een gegeven moment schreef ik in mijn dagboek in 1977 dat ik erachter eigenlijk kwam dat ik niet zo'n persoon was die altijd verdient om geliefd te zijn. Ik schreef daarin, ik had een hele pagina, heb ik gelezen, nog eens teruggelezen. Toen ging het over oneerlijkheid. En ik ontdekte in mezelf hoe oneerlijk dat ik eigenlijk was. Ik maakte de dingen mooier als ze waren, belangrijker als ze zijn. Ik weet nog goed dat ik aan een kraam stond op de kermis. En het was hartstikke druk. En ik had dan nootjes gekocht. En ik kreeg die nootjes, want die man was eigenlijk de nootjes in zakken al aan het uitdelen. En ik had mijn geld in de hand. En wachtte. En die man die nam dat geld niet aan. En toen dacht ik, weet je wat, ik stop het in mijn zak. En ik ga. Dat staat als eerste. Oneerlijkheid is nootjes kopen zonder ze te betalen. Maar herken je niet een beetje van jezelf erin? Als je geld terugkrijgt, ik vind het echt bewonderenswaardig, dat Rietje komt thuis, kijkt de kassabon na. Ze zegt, ze hebben me te veel geld teruggegeven. Gaat terug en zegt, u heeft me te veel geld teruggegeven. Dit is wat ik moest betalen. En meestal krijgt ze een bos bloemen mee. Want dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Hebben mensen nog nooit meegemaakt. Dat je terugkomt. Maar ik besefte toen dat wat zonde is. En ik schreef in 1967, zoals ik zei, een hele pagina vol. Met de dingen die eigenlijk allemaal verkeerd waren. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik ben verkeerd. En daarom doe ik verkeerd. En ik moet erbij zeggen, we waren samen aan het opgroeien zonder gemeente. Er was niks. We waren tot geloof gekomen met een bijbelstudie te doen van twee woorden één. Een bijbelstudie voor het huwelijk. En daar werd in de eerste pagina's werd zeg maar het evangelie uitgelegd. En zo kwamen wij alleen tot geloof. Ik weet nog goed dat ik alleen op de slaapkamer knielde en zeg, Heer, als u echt bestaat, dan kom in mijn leven, maar laat het ook zien. En ik vulde ook in hoe God dat heeft kunnen laten zien. Maar toen ik verder de Bijbel aan lezen was, toen zag ik dat ik verkeerd was en daarom deed ik verkeerd. Ik ben een zondaar en daarom zondig ik. En de schuld die zich ophoopt, zoekt een uitweg. Je begint je schuldig te voelen. Je begon last te krijgen van schuldgevoelens. En je ziet, als je schuldgevoelens hebt, dan kom je in de Bijbel en dan heb je vergeving nodig. En je gaat zien dat hij zijn leven gaf, omdat ik verkeerd ben. Alleen Jezus is goed. Alleen God is goed. En ik omarmde toen de tweede keer mijn verlossing. En het werd de schat van mijn leven. En ik ging God liefhebben omwille van God zelf. En dan groei je verder. Je zat die schoonheid van Christus zien. Een diep verlangen om voor hem te leven en zijn glorie te zien. En je begint te groeien en je geniet van hem. En je leeft tot zijn glorie. Je hebt God lief omwille van hem. En dan zie je eigenlijk iets gebeuren waar je echt gemeente voor nodig hebt. Al deze stappen heb je gemeente voor nodig. Dat kun je niet alleen. Want uiteindelijk is het zo dat je in die liefde, dat je dus zegt, Heer, ik heb u lief om u. Dan kan het nog altijd zijn dat de behoeftes een hele belangrijke rol spelen. Ieder mens heeft behoeftes. Ieder mens heeft zijn sterkte en heeft zijn zwakte. Iedereen heeft zorgen. Iedereen krijgt te maken met ziekte. Iedereen kan hier te maken krijgen met financiële problemen. Iedereen kan te maken krijgen dat je je werk verliest. Je kunt ermee te maken krijgen dat je geen kinderen kunt krijgen. Je kunt ermee te maken krijgen dat je geen partner vindt. Ook christenen gebeurt dat. En wat er gebeurt dan in uw groei naar Christus en die groei naar hem toe, dat is het volgende. Dat is dat je zegt, Heer, het gaat nu niet meer om mij. Waar het nu echt om gaat, is door mijn leven heen de glorie en uw heerlijkheid gezien wordt. En dan ga je ook anders bidden. Als ik ziek ben of bid voor een zieke, dan ga ik naar God en zeg, Heere God, genees me. Heere Vader, genees Rietje. Maak haar beter. Geef haar kracht. Als uw glorie daar doorheen gezien wordt, wilt u haar dan genezen? Maar ik bid ook, als het over mezelf gaat, Heer, als deze werkloosheid of deze situatie of de ziekte die ik heb, zo is dat ik door de ziekte heen meer van uw glorie kan laten zien, dan is dat ook goed. En geef dan mijn kracht. En weet u, dit is de spiegel van mezelf. Daarin zit ik, in dat proces zit ik. In dat proces zit ik. Dat ik de dingen mag zien en mag doen tot glorie van hem. Dat als je dan geen man vindt, of als je dan kinderloos blijft, dat God de moederschoot gesloten houdt. Dat je dan zegt, Heere God, u kunt uw naam verheerlijken door me kinderen te geven. Maar u kunt ook uw naam verheerlijken, want daar gaat het om. Uw naam wordt verheerlijkt Dat is het gebed wat Jezus, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt verheerlijkt. Dat is het doel van alles. En als ik dan geen kinderen krijg, geef me dan de kracht en de troost. Kom met die troost. Kom zo overvloedig met troost. Maar wat laat ook uw glorie door deze nood zien. Ook als we geen kinderen krijgen. Daar heb je een gemeente voor nodig. Wil je daarin verder groeien? Gebruikt God de gemeente om je daarna uit te strekken. En weet je, ik wil zo echt heel graag afsluiten. Eén diep verlangen heb ik door al deze preken heen. Dat God het mag gebruiken om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En dat hij daarin in je behoefte wordt voorzien. Maar dat het gaat om de glorie en de eer van hem. En dat we ons daarin mogen uitstrekken als gemeente. Dat we elkaar echt daarin mogen bemoedigen. Dat we elkaar daarin mogen vergeven, mogen aanvaarden, mogen goed doen. Voor elkaar op de bres staan. Dat God echt zich verheerlijkt door deze plaatselijke gemeente heen. Dat is het doel. Dat is het doel, uiteindelijk. En ik wil ook heel graag een uitnodiging doen. Weet u, aan de ene kant is het zo dat als u ziet van waar u staat. Hè. Je kunt ook in deze, zeg maar, eigenlijk is het ook iets wat, ik heb dat in fases neergezet, in 4 fases, maar eigenlijk val ik soms helemaal terug. Het is niet zo dat ik zeg van, nu ben ik de man die hier op de preek zo staat en doe als mij. Ik kan u wel zeggen, volg ons. Volg Johan met mij. Want wij volgen Christus. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat wil niet zeggen dat je volmaakt bent. Maar het is heel belangrijk dat we, zeg maar, soms val je terug. Dan val ik terug. Dat ik toch weer God lief heb om mezelf. En dan val ik me zo tegen. Dan sta ik voor de spiegel, dan ben ik me aan het scheren. En dan denk ik bij mezelf, ik dacht dat ik verder was, Heer. Als het me echt, zeg maar, gedrukt wordt op mijn plek. Wat pijn doet. Ik dacht dat ik verder was. Dan zegt God, is niet erg. Want ook ik kom je dan ook tegemoet. Ik zal nu niet meer vragen voor een huis en voor werk. Mijn pensioen is aanstaande, dus dat is ook niet meer zo nodig. Maar ik heb niet meer die onbeschaamdheid om te zeggen, Heer, het gaat om mij, om mijn behoeften en dien me. Omdat ik hem ken. Veel beter als toen. Wat toen gebeurde was dat God zijn karakter liet zien. Wat nu gebeurt is dat hij mij als Heer bekend is. En dat ik hem wil volgen. En ik wil heel graag een uitnodiging doen. Aan de ene kant, als u bij uzelf ziet, dat u zegt, ik zie dat ik God dien om mezelf. Dan kunt u hier niet een besluit nemen te zeggen vanaf, ik ga de deur uit en het zal anders zijn. Zo werkt het niet. Maar het herkennen en erkennen is een hele belangrijke plek, heeft het. En dan mag u gaan staan en dan zegt hij tegen God, Heer, ik herken en erken dat ik u dien. Om wie? Om mezelf. En dat is niet erg. Het is prachtig dat u dat erkent en herkent. Herkent en erkent en beleidt. En zegt, Heer, vanaf nu wilt u me in een proces brengen dat het gaat om u. Om uw glorie. Om uw heerlijkheid. En als je zelf staat in die fase dat je zegt, Heer, ik heb u omarmd. Ik dien u om wie u zelf bent. Dat je dan gaat staan en zegt, Heer, ga met mij die weg. En dat kan met lijden gepaard gaan. Als ik de Bijbel zie, heeft lijden een hele belangrijke functie. Vervolging heeft een enorme functie. Die functie is dat we gereinigd en geheiligd worden en zien wat uiteindelijk overblijft. Wat overblijft is Jezus. En u komt dan tot de ontdekking dat dat genoeg is. Niet Jezus en nog iets. U komt tot de ontdekking, dit is genoeg. En zo wil ik die uitnodiging heel graag doen. Dat we zo samen stil zijn en dan zal ik u uitnodigen. Blijf ook zitten. Voel u ook echt gezegend als u blijft zitten. En zeggen, Heer, ik moet erover nadenken. Ik kan op dit moment nog geen besluit erin nemen. Ik worstel ermee. Ik weet niet welke stap dat ik zou moeten zetten. Dan blijf zitten en geniet van Gods aanwezigheid. En laat u zo koesteren. Laat u verzorgen. Maar diegenen die echt aangeraakt worden door de Heilige Geest nu en zeggen, Heer, ik moet een besluit gaan nemen. Ik wist het al en dit is gewoon een bevestiging daarvoor. Die wil ik zo dadelijk uitnodigen. Laten we even stil zijn. En luisteren naar muziek en dan zal ik je uitnodigen. Vader, u heeft zo door onze harten gesproken, u heeft zo die weken echt op mijn hart gesproken. En spiegel, ik zei het ook al in de tegen de gemeente, het is een spiegel waar ik in keek. En om zelf ook weer opnieuw te ontdekken. Hoe belangrijk de Heer Jezus is en dat Hij het hoofd is van deze gemeente. En waarom dat Hij een gemeente gegeven heeft. Dit proces, dat kunnen we alleen geleid door de Heilige Geest, geholpen door de broers en zussen, geholpen door de bedieningen, geholpen met het middel van uw woord. En Heer, misschien zijn daar mensen die herkennen en erkennen. Ik heb u lief om mezelf. En ik wil dat niet meer. Ik wil in verder groeien, in die liefde voor u. En als u zichzelf daarin herkent, dan mag u in alle rust mag u gaan staan. En als u zich herkent in Heer, ik heb u lief voor wie u bent, maar wilt u me laten groeien dat het echt in mijn leven gaat om uw heerlijkheid en uw glorie? Wilt u dat proces met me doormaken? Dan wil ik u vragen om te gaan staan. Vader, ik wil u zo bidden voor diegenen die zitten. Ik wil u zo danken dat u zo naar deze zaal kijkt en dat u ons lief hebt en dat we zo gezegend zijn. Ik wil u daar uw werk zo doen waar ieder over nadenkt, over worstelt misschien. Vader, ik wil bidden voor diegenen die u lief hebben omwille van zichzelf. Dat is een fase in ons leven. Zo komt u ons vaak tegemoet om in onze behoeftes te voorzien. Om uw liefde te tonen. Om uw heerlijkheid en almacht en uw zegenend karakter te laten zien. Ik wil bidden voor diegenen die op dat punt staan en zich echt willen uitstrekken dat Jezus de reden is dat ze van hem houden. Niet om wat we ontvangen, maar wie u bent, Heer. En ik wil u zo danken dat we elkaar daarin mogen helpen. En ik bid voor diegenen die zijn gestaan en zeggen, Heer, breng me in dat proces waar ik in mag groeien tot heerlijkheid en glorie van u. En dat het in mijn leven echt gaat dat u in alles verheerlijkt wordt. In voorspoed, in tegenspoed, in gezondheid, in ziekte. Heere God, als er moeilijke dingen zijn, dat we mogen bidden voor kracht, voor troost. Maar dat het gaat om uw glorie en om uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.